Fijn dat ik u ook vanmiddag heel hartelijk welkom mag heten, hier vanuit de studio Hebron in Amerongen. En we zijn dankbaar dat God ons ook de techniek geeft om de boodschap toch te blijven doorgeven. En ik stel voor dat we eerst samen een zegen vragen. Heere God, wilt u ook zijn op al die plaatsen waar mensen op dit moment luisteren naar uw woord. Wilt u ook geven dat de verbindingen goed zijn, maar wilt u bovenal geven dat er verbindingen mogen zijn met de hemel daar waar u bent. Heere, geeft u ook alle genade bij het luisteren en bij het spreken en laten het woorden van u zijn. We willen bidden, Heere, dat het licht van de Heilige Geest mag vallen op het aangezicht van de Heere Jezus Christus. We loven en we prijzen uw naam. Amen. Ik wil heel graag met jullie en met u allen die luisteren een tekst lezen. Eén tekst maar uit de Bijbel. En ik lees hem uit Matteüs 1, vers 21. Daar staat: zij, dat is Maria, zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Een hele bekende tekst. En toch is er zoveel over deze tekst te zeggen. Het thema waar ik over na wil denken is: wie is de Heere Jezus voor jou? En weet je, ik ben me bewust dat het een thema is wat je eigenlijk veel beter zou kunnen behandelen in een persoonlijk gesprek. Om te kijken, wat is nu de reactie? En vooral te luisteren wat jij er dan persoonlijk van zou gaan zeggen. Maar goed, God gaf het me zo in mijn hart om toch die vraag te kiezen als een thema voor deze opname. Wie is de Heere Jezus voor jou? Ik heb jarenlang het grote voorrecht gehad om te mogen spreken voor Stichting Jij Daar. En we kwamen heel vaak samen in Doorn in het Lyceum met zo'n 1000 jonge mensen. Maar Koos, de leider van Jij Daar, had altijd de gewoonte om aan elke spreker de vraag te stellen, als die klaar was aan het einde: met wie is Jezus voor jou? Dan had je de hele boodschap doorgegeven en iedereen had geluisterd en ineens werd het heel persoonlijk gericht op de spreker zelf. Maar hij deed dat in elke dienst, al kwam je nog zo vaak spreken. En op een moment zei ik: ja, maar Koos, hoeveel tijd krijg ik om die vraag te beantwoorden? En waarom vroeg ik dat? Ach, als je de Heer Jezus al zoveel jaren kent, dan ga je steeds meer van hem leren kennen. En dan leer je steeds meer te getuigen van voor wie hij voor jou betekent. En dat neemt toe. Dat is een groeiproces. Dat is een kennismaking waarvan je kunt zeggen: dat houdt nooit op. Want altijd zijn er weer nieuwe dingen te ontdekken bij de Heere Jezus Christus. Wie is Jezus voor jou? Toen ik daarover nadacht om daar vandaag iets over te zeggen, toen werden mijn gedachten heel onverwachts geleid naar een dienst die ik notabene 50 jaar geleden had op de grote Bijbeldag in Antwerpen. Ik was daar uitgenodigd. Het was het 25-jarige jubileum. En ze hadden mij gevraagd of ik wilde spreken over het thema: de Bijbel is toch uniek. En het mooie was dit: dat mijn toespraak, die werd ingeleid met een film van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een hele bijzondere film. En ik zie het nog voor me. De beelden op een groot scherm in een heel gezellige huiskamer, waar een man en een vrouw zaten. En de vrouw stond op en liep naar de keuken om een kopje koffie te zetten voor haar man. En op het moment dat ze de kamer uitgaat, staat een man op en hij loopt naar de boekenkast. En hij stond een tijdje te zoeken, want hij zocht de Bijbel. En ineens zag hij hem staan en hij pakte hem, maar hij moest er zo hard aan trekken, want hij zat vastgeklemd tussen een heleboel boeken. En op het moment dat hij de Bijbel eruit trok, vielen er 3, 4 boeken op de grond. En juist op dat moment kwam zijn vrouw weer de kamer binnen. En ze zegt, wat ben jij nou aan het doen? Oh, zei hij, ik moet even de Bijbel hebben. Ze zegt, de Bijbel? Daar lezen we toch nooit uit? Nee, zegt hij, maar ik heb hem nu even nodig. En ze werd zo ongerust dat ze zei, je was van de week bij de dokter. Heeft hij iets gezegd? Ben je ziek? Dat je ineens de Bijbel nodig hebt? Mens, zei hij, zeur toch niet zo? Ik heb de Bijbel alleen maar even nodig, omdat ik een naam van een profeet zoek. Van 5 letters. Voor mijn kruiswoordpuzzel. Een zucht van verlichting. Weet je, een naam van 5 letters. Met van een profeet. Nu, we weten allemaal wel dat als je een kruiswoordpuzzel wil oplossen en je hebt maar 1 woordje niet gevonden, al is het maar een woordje van 5 letters. Dan kan je die puzzel wel wegleggen, want het heeft toch geen enkele waarde. Je kan hem ook niet opsturen, want er is 1 klein vakje wat nog open is. Ik ken zoveel mensen die in hun leven denken dat ze alles hebben opgelost voor de puzzel van hun leven. Maar heel vaak ontdek je bij mensen die soms de indruk geven dat ze alles wel weten, dat er toch een gemis is. En ik vraag me wel eens af, hoe komt het toch dat de meeste mensen die nog zoveel bezitten in het leven toch nog iets missen? Zou het te maken hebben met het feit wat er staat in het boek Spreuken, dat God de eeuw in ons geschapen heeft? Want het valt me vaak op dat het toch dingen zijn waar ze geen zekerheid over hebben en wat te maken heeft met het leven of het eventuele leven na de dood. En als ik dat dan hoor, dan moet ik altijd weer denken aan die jongen die de bijnaam in de Bijbel heeft van rijke jongeling. Het is wel een mooie bijnaam. Hij was rijk, hij was jong, hij kon zich heel veel permitteren. Hij had eigenlijk alles wat hij bezat. Maar er was 1 ding wat hij miste. Hij was niet zeker over het eeuwige leven. En dan is hij ook nog eens zo bevoorrecht dat de oplossing van de kruiswoordpuzzel van zijn leven zo dicht bij hem komt. Want er staat dat de rijke jongeling de juiste persoon ontmoette. Die zelfs de juiste houding aannam. Want er staat, en hij valt op zijn knieën. Die zelfs de juiste woorden gebruikt. En zegt, gij goede meester. Maar die de verkeerde beslissing neemt. Die de invulling die de Heere Jezus eraan geeft, voor hem te veel is. Dat is wat hij niet wil. Hij neemt de verkeerde houding aan. Er is een lied wat zegt, bijna bewogen. Bijna was die gevallen voor de Heere Jezus. Maar hij gaat bedroefd heen. Omdat hij rijk is. Omdat hij zoveel heeft in zijn leven. Nu, hoe het gegaan is met die man in de film, ik weet er niks meer van. Maar weet je wat ik wel weet? Ik weet dat ik na de film die vertoond werd op die dag in Antwerpen, ik de gelegenheid kreeg om te spreken over die ene naam van 5 letters. Die ene naam die geopenbaard is, die aan ons gegeven is. En ik stelde aan de mensen de vraag, hoe is het nou met de kruiswoordpuzzel in jullie leven? Is het een kruis voor je om de puzzel van het leven op te lossen? Heb je alles kunnen invullen dat je kunt zeggen, ja, met mij is het wel goed, met mij is het wel in orde? Of is daar nog altijd dat lege vakje, dat vakje waarvan je moet zeggen, ik heb veel gevonden, maar ik mis iets waardoor ik ongelukkig ben? Lieve mensen, het kan zijn dat de boodschap waar je ook zit op dit moment, misschien ook wel bij jou binnenkomt. En je heel eerlijk moet zeggen, ja, ik mis ook iets in mijn leven. Ook ik ben niet zeker van de eeuwige leven, de eeuwigheid, wat er zal komen. En hoeveel zijn er vandaag niet die in die onzekerheid leven? Misschien denk je ook dat je het wel voor elkaar hebt allemaal, maar dat er één ding is waardoor je steeds weer ongelukkig wordt. Wat heb jij ingevuld op die 5 lege blokjes? Misschien heb je wel ingevuld het woordje kamer. Je zegt het woord kamer. Ja, je wil al zo lang een eigen kamer onder die druk van het gezin uit op jezelf gaan wonen. Want dat lijkt je immers alles. En misschien zit je wel op je eigen kamer. En zeg je nou, als ik heel eerlijk ben, dacht ik wel dat dat de vrijheid zou worden van mijn leven. Maar ik voel me zo vaak eenzaam. Ik zal nooit vergeten dat er een jongen bij me kwam na afloop van een dienst. Hij vertelde ook dat hij sinds 1/2 jaar op een eigen kamer woonde. En hij vertelde hoe ongelukkig hij was en dat het hem zo aanvloog, die eenzaamheid, terwijl hij zo'n hoge verwachting ervan had gehad. En toen zei ik tegen hem, waarom ga je dan niet terug naar huis? En toen zei hij heel eerlijk, dat durf ik niet. Ik heb zo vaak gezeurd aan mijn ouders, dat ik op mezelf wilde gaan wonen. Ik wilde een eigen kamer, dat leek me alles. Geen wetten, geen regels meer. En nu zit ik hier en ik heb geen vrede. Ik weet niet wat jij hebt ingevuld. Misschien wel een woord van 5 letters. Maar het woord kan ook zijn porno. Dat zijn er ongelooflijk veel. Jonge mensen, verslaafd aan porno. Ik kreeg van de week nog een brief van iemand die zo gebonden is, dat hij niet weet hoe die er af moet komen. Porno is een woord van 5 letters. En het lijkt er af en toe op dat dat je bevredigt. Ja, voor een moment. En dan gaat die verslaving weer door. Het is niet de oplossing waarin het geluk te vinden is. Het brengt je alleen maar meer in nood. Misschien zeg je nee, dat is er niet in mijn leven. Maar misschien is het wel door de leegte de drank geworden. Het is een woord van 5 letters. Vergeet nooit dat we eens gingen evangeliseren en dat we de mensen op straat zomaar aanspraken en zeiden, meneer, we hebben een traktaatje voor u en als u het gaat lezen, dan zult u ontdekken dat u gelukkig kunt worden. En die man die keek me aan en die zegt, maar hij zegt, ik ben gelukkig. Waarom moet ik gelukkig worden met wat jij te bieden hebt? Ik ben gelukkig. En toen ik aan hem vroeg, maar waar bestaat uw geluk dan uit? Toen zei hij tegen me, ik zit elke vrijdag en elke zaterdag in de kroeg met mijn vrienden. Hij zegt, en we hebben zoveel plezier met elkaar. We zingen, we dansen, we jubelen, we juichen. En ineens zei hij tegen me, u moet ook eens komen. Dan zult u zien hoe gelukkig we zijn. En toen ik aan hem vroeg, en de kater die daarna komt? Oh, hij zegt, ik moet er niet aan denken. Want dat breekt steeds weer mijn geluk af. Ik zal nooit vergeten wat ik las. Van die jongen die ook die 5 blokjes had ingevuld in zijn leven, drugs. En hij schreef het op om anderen te waarschuwen. En hij zei, drugs maakt je leven kapot. Maar hij was er zo aan gebonden dat hij er niet meer af kon. En toen kwam er een moment dat hij ineens high werd. En hij een beeld kreeg van een God die zijn hand naar hem uitstak. Een God met een kleine letter. En hij zegt, en ik probeerde die hand te grijpen, maar ik kon er net niet bij. En toen schreef hij verder wat hij ging doen. Om die hand van die God beet te pakken. Hij zou sterkere drugs gaan gebruiken. En de sterkere drugs werden een overdosering, waardoor die stierf. Lieve mensen, je kunt ook soms hele leuke dingen invullen en je daarin proberen te vermaken. Ik heb het jarenlang gedaan. Ik ben echt een sportman geweest die bezig was om een hoger niveau te bereiken. En mijn hele leven, dat ene vakje was ingevuld met 5 letters. Sport. En ik moet zeggen, sport was mijn afgod. Het beheerste mijn hele leven. Als je bij mij thuis de familiealbum ging bekijken, dan zag je mijn hele familie op de foto. Alleen ik was er nooit. Ik werd beheerst door sport. Wat een toestand in deze coronacrisis. Dat pas 1 september misschien dan weer gesport wordt. Wat moet je toch doen elke zondag? Zelfs het sportjournaal is er niet meer. En ineens ervaren mensen dat sport ook al niet de bevrediging geeft van het leven. Maar wat moet ik dan invullen bij die naam van een profeet? Veel mensen in ons land vullen de naam in Mozes. Die grote dienstknecht van God in het Oude Testament. die naar God mocht opklimmen en een ontmoeting met God mocht hebben. En God sprak tegen Mozes. En dat gesprek, dat had zo'n uitwerking, dat zijn gezicht straalde van de heerlijkheid van God. Ja, maar Mozes, dat is de man van de wet. Wat zijn er toch veel mensen in ons land, die nog altijd gebukt gaan onder de wet. Maar lieve mensen, de wet maakt je niet vrij. De wet is er om je te overtuigen van zonde. Maar waar moet je met je zonde naartoe? Moet ik dan de naam invullen van Jozua? Ja, het zijn 5 letters. En Jozua was inderdaad de man die uit de woestijn het volk mocht inleiden in het land der belofte. En wat word je rijk als je dat boek Jozua gaat lezen? Moet ik hem dan invullen in de puzzel van mijn leven? Of is misschien de profeet een vrouw? En moet ik, zoals miljoenen mensen in de wereld, de naam Maria invullen? Als medemiddelares, zegt men. Weet je wat Maria heeft gezegd? Die zei, zie op Jezus. Dat was de boodschap van Maria. Nee, zij kan ons niet redden. Zij kan ons niet verlossen. Die ene naam die ingevuld moet worden in jou en in mijn leven, dat is de naam van Jezus. Ik las het al in het begin. We zijn ermee begonnen. Die prachtige tekst waar staat, en ik lees het nog een keer. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van de zonde. Jezus. En zijn verklaring staat erbij. Hij is de redder van het volk. Nu, lieve mensen, wat een geweldige boodschap. Dat hij de redder is. De redder die ons kan verlossen. Er is een heel oud bekend lied, wat zegt, eens buigt zich ook alles, voor Jezus in het stof. Eens buigt zich alles, iedereen voor Jezus in het stof. Maar als dat moment komt, voor jou, voor u, voor wie buig je dan? Buig je dan voor Jezus de redder? Of buig je dan voor Jezus de rechter? Het is waar. Eens moet je buigen voor hem. Er staat zelfs in de Bijbel dat allen die in de hemel zijn, dat allen die op de aarde zijn, dat alle die onder de aarde zijn, zullen buigen en zullen zeggen, Jezus is Heer. Maar dan is het voor velen te laat. Te laat omdat die naam moest worden ingevuld in de puzzel van je leven, aan deze kant van het leven. Het is die ene naam die ons onder de hemel gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden. Maar waarom is het nu die naam van Jezus? Er staat in Filippenzen 2, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen. Waarom de naam van Jezus? In Hebreeën hoofdstuk 1, daar staat dat God eertijds heeft gesproken door de profeten in het Oude Testament. Maar dat hij in de laatste der dagen spreekt door de Zoon, die de afstraling is van zijn heerlijkheid en het afdruk van zijn wezen. Waarom nu toch de naam Jezus? Omdat hij de Zoon van God is, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar die gekomen is om zelf te dienen. Weet je hoe rijk mensen zijn die in de puzzel van hun leven de naam Jezus hebben ingevuld? Hoe rijk die mensen zijn geworden? Ik zal het je voorlezen. Hoewel gij dood waart door overtredingen, onbesneden naar het vlees, heeft hij ons levend gemaakt. Dat is het eerste. We zijn overgegaan van de zonde des doods. En we zijn levend geworden. Overgegaan van de duisternis naar het licht. Door Jezus in te vullen in je leven. Dan staat er, hij heeft al onze overtredingen weggedaan. Kwijtgescholden. Dat wat je ziel zo benauwt, wat zo je leven te neer kan drukken, je zonde, je ongerechtigheid, heeft hij weggedaan. Hij heeft het alles weggenomen. Het bewijsstuk van de zonde staat er zelfs. Heeft hij uitgewist. Het is er niet meer. En hij heeft het uitgewist, staat er, doordat hij aan het kruis genageld is. Hij heeft de zonde van jou en mij weggedaan. Als hij is ingevuld. Jezus. In jouw leven. Er staat nog iets. Hij heeft alle machten en krachten en overheden openlijk tentoongesteld. En hij heeft zo over hen gezegevierd. Satan heeft geen macht meer over ons, omdat Jezus Christus zijn leven voor ons heeft gegeven. Mag ik u die luisteren? Nou eens een hele persoonlijke vraag stellen. Is de puzzel van jouw leven nog altijd een kruis? Omdat je niet weet hoe je eruit moet komen. Omdat je maar in die cirkel ronddraait. Of is het kruis van Jezus de oplossing geworden in de puzzel van jouw leven? Wat een verschil. Dat de een het ervaart als een kruis om maar een oplossing te zoeken. En dat de ander de oplossing heeft gevonden. Doordat Jezus Christus aan het kruis gestorven is voor jou en voor mijn zonde. Misschien zeg je, maar hoe kan ik dan die naam van Jezus invullen in mijn leven? Hoe moet ik dat dan doen? Dat je met een probleem zit, dat is misschien wel duidelijk. Om welke reden ook. Maar mag ik je een heel simpel voorbeeld noemen? Je ene hand heeft 5 vingers. Je zou kunnen zeggen, die 5 vingers is een beeld van het woord zonde. De wortel van alle zonden. Die wortel die elke keer weer boven de kop opsteekt en elke keer je weer aanzet om verkeerde dingen te doen. Die zonde. Die andere hand zijn ook vijf vingers. Je zou kunnen zeggen, dat vertegenwoordigt de naam Jezus. Jezus. En wat moet je nu doen? Om Jezus toe te laten. Als het ware in te schrijven, in te vullen in de puzzel van jouw leven. Dat is om die in elkaar te vouwen. En te zeggen, Heer Jezus, ik dank u dat u niet gestorven bent voor mijn zonden. Maar dat u gestorven bent voor mijn zonde. Voor de wortel waar al dat kwaad in mijn leven uit voortkomt. En dat u de oplossing bent voor mijn leven. Weet je, ik werd zo getroffen. En ik wil daarmee gaan afronden. Ik werd zo getroffen opnieuw door dat getuigenis van de apostel Paulus. Die man die zo'n vervolger was van Jezus. Die overal mensen opzochten die Jezus in hun leven hadden ingevuld. En hij greep ze en hij maakte zo ze toon tot slaven. Hij liet zelfs een Stefanus stenigen. Waarom? Omdat het beeld van Jezus afstraalde van zijn leven. Totdat Paulus zelfs met papieren onderweg gaat naar Damascus. En daar plotseling komt daar de stem uit de hemel. En daar komt een licht over hem dat hij op de aarde valt. En Saul roept uit. Heere, wie bent u? Plotseling hoort hij de stem. Ik ben Jezus. Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. En Paulus wordt eerst verblind. Jezus. Wat een ontmoeting. En het heeft het hele leven van Paulus zo duidelijk veranderd, dat er een moment komt in zijn leven dat hij zegt, niet ik, maar Christus. Jezus leeft in mij. Iemand zei eens, als je het leven van Paulus opensnijdt, dan komt de Heere Jezus als het ware tevoorschijn. Zijn hele leven veranderde door Christus in zijn leven toe te laten. En het tweede, wat me zo diep raakte in de voorbereiding, dat was die vrouw die de naam draagt, de Samaritaanse vrouw. Ze had maar één verlangen. Ze wilde zo graag een man. En ze vond een man. En ze vond een tweede man en een derde en een vierde en een vijfde. En ze kon er maar niet genoeg van krijgen. Waarom? Ze dacht dat de man de vreugde zou kunnen brengen in haar leven. Totdat ze die ene man ontmoet. Die man die haar niet veroordeelt. Daar bij de put van Jacob. Die ene man die met haar een gesprek begint en die zegt, indien je wist wie ik was, dan zou je aan mij water gevraagd hebben en ik zou je water hebben gegeven waar je in de eeuwigheid geen dorst meer van krijgt. En wist je dat de Heere Jezus Christus zich aan die vrouw heeft kunnen openbaren? Wie hij werkelijk is geweest en wie hij was, dat kon hij zelfs niet aan zijn discipelen, maar tegen deze vrouw kon hij zeggen aan het eind van het gesprek. Ik ben het. Ik ben de Messias. Ik ben Jezus. En die openbaring veranderde haar hele leven. Wat ze jarenlang als het ware links liet liggen. Ze wilde niet leven onder de mensen. was voor haar ineens een open weg. En ze ging naar het dorp en ze vertelde mensen, ze had Jezus ontmoet. En de mensen werden zo nieuwsgierig. Ze gingen met haar mee. En ze vonden Jezus. En toen zeiden ze tegen die vrouw, we geloven niet meer omdat jij het gezegd hebt. Maar we hebben nu zelf Jezus gevonden, de Messias. O lieve mensen, luisteraars, vandaag wil ik het je zeggen. Wie is Jezus voor jou? Ik heb het je verteld. Het werd elke keer als ik sprak, voor jij daar gevraagd. En het groeide in mij zo overvloedig, dat als ik over Jezus begon te spreken, ik moeilijk kon ophouden. Hij werd eerst voor mij de weg, de waarheid, het leven. Hij was mijn redder. Hij was mijn verlosser. Hij werd mijn bevrijder. Hij werd mijn leidsman. Hij werd mijn hoge priester. Hij werd mijn middelaar. En zo kan ik nog wel even doorgaan. De Jezus is voor mij. Maar de vraag is, wie is Jezus voor jou? Misschien is de coronacrisis, waar je binnen moet blijven, waar je mensen op een afstand moet houden, misschien wel gecreëerd door God, omdat je nu meer tijd hebt om er eens over na te denken. Niet weg te hollen, niet te vluchten, niet bezig te zijn met allerlei dingen, maar eens na te denken over die ene vraag. Wie is Jezus voor jou? Mag ik je dan iets aanraden tot slot? Zeg dan niet, hij is alles voor me. En dan is het klaar. Want als je dat zegt, dan heb ik de neiging om te zeggen, als die alles voor je is, vertel dan eens, wat is die dan voor je? Gewoon om je tot nadenken te zetten. Jezus, schrijf het eens op, wie hij voor jou is. En ik kan je echt garanderen, hij is de oplossing voor de puzzel van jouw leven. Zullen we een moment hebben van gebed. Heere God, dank u wel dat we weten, als er 5 blokjes open blijven in de puzzel van ons leven, en we misschien wel heel veel al hebben ingevuld, Heere God, dan heeft ons leven toch geen waarde. Dan is de puzzel nog leeg. Dan is dat niet compleet. En het is ons gebed vanmiddag. Wees met al die mensen die luisteren, wiens leven niet compleet is. Wiens levenspuzzel 1 groot kruis is, waar ze maar niet uitkomen. Terwijl u zegt, Heer Jezus, dat u oplossing geeft door te knielen bij de voet van het kruis van Golgotha, waar onze levenspuzzel wordt opgelost door uzelf. We loven en prijzen u en bidden, Heere, dat velen in de stilte die vraag gaan beantwoorden. Wie is Jezus voor mij? Geprezen is uw naam. Amen.